Ja, goedemorgen. Lieneke die zei het al, de aantal liederen die we gezongen hebben, die gingen vooral over de schepping. En niet alleen over de schepping, maar ook over de Heer van de schepping. Onze God, onze hemelse Vader, hè, die de schepper is van al het geschapene. En hij is ook de eigenaar daarvan. Hè. Vandaar dat ik ook wil beginnen met een vers uit Psalm 24, het eerste vers, waar staat van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen. Alles is van de Heer. En dat kan de Heer ook zeggen dat alles van hem is, omdat hij de schepper is. En wanneer je iets gemaakt hebt, dan mag je zeggen, oké, dat is van mij. Het is niet zo dat de Heer dat afgepakt heeft van iemand, of dat hij zichzelf dat toegeëigend heeft. Nee, de Heer is de schepper van hemel en aarde, van het heelal. En daarom kan de Heer zeggen, van de aarde en al het geschapene is van mij. En dan is natuurlijk de vraag van welke positie neemt de mens daarin in die schepping van de Heer. En als we gaan kijken naar de schepping, dan is de schepper, de schepping is zo groot. Er zijn heel veel onzichtbare dingen geschapen, er zijn zichtbare dingen geschapen, maar er zijn ook zichtbare dingen geschapen die wij amper kunnen zien, omdat het heelal de schepping zo groot is. En we beginnen met de aarde, hè, want de aarde is van de Heer. Nou, ik heb hier een plaatje van, oké, hoe ziet dan ons zonnestelsel eruit? Wij leven in een gedeelte van het heelal, op een planeet, op de planeet aarde. En nou ja, die is hier afgebeeld. Nou, misschien dat je, hè, waar mijn wijsvinger zit, daar is de aarde. En de aarde draait met een aantal planeten om de zon heen. En er zijn ook weer, goed, die draaien om de zon heen. En dat is allemaal precies afgestemd. Wanneer de aarde veel dichter bij de zon, of dichter bij de zon zou komen, dan zou het zo warm worden op deze planeet, op deze aarde. Dat we ook niet konden leven wanneer de aarde verder bij de zon vandaan zou zijn. Zou draaien om de zon heen, dan zou het zo koud kunnen worden dat er ook geen leven is. Maar het is allemaal precies op elkaar afgestemd. De aarde die draait om de zon heen en de aarde draait ook naar soms zijn eigen as heen. Zodat we niet alleen altijd licht hebben, maar zodat er ook een gedeelte donker is en een gedeelte licht is gedurende de dag. Dat we tijd hebben om dingen te doen en tijd ook hebben om te rusten. Nou, er zijn enorm wijds is dat, ons zonnestelsel, maar ons zonnestelsel is weer een onderdeeltje van een veel groter stelsel. En dat is het melkwegstelsel, ik weet niet of jullie dat op school nog geleerd hebben van vroeger, hè, dat je natuurlijk, ik zie Henny zeggen, ja natuurlijk weten we dat nog van vroeger. En dat melkwegstelsel, dat bestaat uit van die miljarden zonnestelsels waar wij in leven. En hier hebben we een afbeelding, hè, dit is een foto, er zit een filmpje achter, vandaar dat pijltje wat erin staat. Maar ons zonnestelsel is een gedeelte van het melkwegstelsel. En er staat de maker van dat filmpje heeft daar een pijltje neergezet met een rondje waar ons zonnestelsel in dat melkwegstelsel zit. En dat draait dan met een enorme snelheid, draait ons zonnestelsel om de as van dat melkwegstelsel heen. Dat hebben we niet in de gaten. We denken gewoon van, nou, oké, het is lekker rustig hier. Maar we gaan met duizenden kilometers per seconde vliegen wij door dat melkwegstelsel heen. Nou, om je enige idee daarvan te maken, bedoel, wij staan hier toch, hè, bedoel, we bewegen toch niet. Nou, ons zonnestelsel en de aarde gaat daarin mee. En met duizenden kilometers per seconde vliegt hij door dat melkwegstelsel heen. En dat melkwegstelsel bestaat uit miljarden van die zonnestelsels zoals wij, waar wij in leven. Nou, dan denk je, dat is wel enorm groot is dat, maar het is nog veel groter. Want in dat heelal zijn miljarden van die melkwegstelsels aanwezig. Dus als het nu nog niet gaat duizelen, dan weet ik het ook niet meer. En alle ovale lichtjes, dat zijn dan van die melkwegstelsels. Die hebben andere namen. Dat stelsel waar onze zonnestelsel in ronddraait, dat is het melkwegstelsel. En al die andere melkwegstelsels hebben andere namen, maar ze lijken op ons melkwegstelsel. En er zijn er ook weer miljarden van in dat heelal. En ik weet wel, Sjoerd, dat is al 10, 15 jaar geleden, dat Sjoerd een keer zangleiding had. En die stond ook met een foto van het heelal gemaakt door de Hubble-telescoop. En hij was ook onder de indruk van de grootsheid van de schepping. En ik denk, ja, wanneer we onder de indruk komen van de grootsheid van de schepping, komen we ook onder de indruk van onze schepper. We hebben een paar keer gezongen, God is groot, oneindig groot. En dat, nou, dat werd dan vier keer in dat ene lied, was de refrein en dat kwam nog steeds terug. Maar we kunnen het ook niet genoeg benadrukken hoe groot God is. En wanneer we naar de schepping kijken, dan kunnen we onder de indruk komen van Gods grootheid. Daar staan er in de Bijbel, in Genesis, staan twee scheppingsverslagen. Genesis 1, vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 4. En de rest van hoofdstuk 2 is ook een schepping, is een verslag van de schepping. En dan kunnen we proberen te ontdekken hoe God de schepping gemaakt heeft. Alleen dat lezen we niet terug in dat scheppingsverslag. Daar staat gewoon dat God de schepper is. En God sprak en het gebeurde. Het ontstond er, het was er. En als we straks Genesis 1 met elkaar gaan lezen, dan zullen we dat ook een aantal keer tegenkomen. Dat God alleen maar hoeft te spreken en het gebeurt. En daarmee laat Genesis 1 ook zien dat God als schepper ook koning van de schepping is. Dat hebben we een paar keer gezongen ook met elkaar. Hè, dat God ook de koning van de schepping is. En denk dan maar even aan een koning. Wat doet een koning? Een koning geeft een opdracht. Die zegt tegen een van zijn dienaar, ga dit doen en hij gaat dat doen. Stel je voor, hij moet een brief brengen naar iemand toe. En dan zegt de koning, ga dit doen, ga die brief wegbrengen. En dan staat er niet bij hoe die dienaar dat gaat doen. Hè, of die lopend gaat, of op een kameel gaat, of op een ezel, of hoe die zich laat vervoeren. Nee, de koning spreekt en het gebeurt. En dat lezen we ook in Genesis 1. God spreekt en het gebeurt. God als koning van de schepping spreekt en het gebeurt. Hoe het gebeurt, dat vinden we daar niet in terug. Alleen dat het gebeurt. En veel belangrijker voor ons is te weten waarom iets gebeurt. En dat lezen we wel in Genesis 1. Waarom die dingen gebeuren. Niet hoe ze zijn ontstaan, maar waarom ze zijn ontstaan. En dat heeft met name te maken dat de schepping ons iets laat zien wie de Heere God is. Ik heb daar een gedeelte van Psalm 19 geprojecteerd. Waar duidelijk blijkt dat de schepping ons iets leert over wie God is. Dus waarom is de schepping er? Waarom is de schepping er? Om ons iets te leren van wie de Heere God is. Psalm 19, vers 2. De hemel verhaalt Gods majesteit. Het uitspansel, een ander woord voor de hemel, roemt de werken van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. De schepping spreekt van Gods almacht, spreekt van Gods majesteit, spreekt van Gods grootheid. En wanneer we naar de schepping kijken, en Jan heeft er in het verleden ook studies over gehouden, ja, dan spreekt dat van Gods grootheid, wie God is. En dan kunnen we heel veel kennis krijgen van sterren, van hemellichamen. Maar eigenlijk zeggen ze ons iets over, alleen maar iets over hoe groot de Heere God is. Gods majesteit kunnen we zien in Gods schepping. Psalm 136. Er zijn ook een aantal versen die spreken over de schepping. En de dichter van Psalm 136, die zegt dan juist, door naar de schepping te kijken, kunnen we zien wat een grote liefde, wat een grote trouw God voor zijn schepping heeft. Vers 5. De Heer God die met kunst en kunde de hemel gemaakt heeft, en dan komt het refrein, zijn liefde kent geen grenzen, of in de MBG-vertaling, zijn trouw blijft tot in eeuwigheid. De aarde, op het water bevestigd heeft. Zijn liefde, zijn trouw kent geen grenzen. Die de grote lichten schiep. Zijn liefde kent geen grenzen. Zijn trouw kent geen grenzen. De zon als heerser over de dag. Zijn liefde kent geen grenzen. Zijn trouw kent geen grenzen. De maan en sterren als heersers over de nacht geschapen heeft. Zijn liefde kent geen grenzen. Ja, dus de schepping zegt ook iets over het karakter van de Heer God. Niet alleen wie hij is, maar zegt ook dat God een liefdevol en een trouw God is. De trouw van God, de liefde van God, kent geen grenzen. En dan komen we in de Bijbel ook een aantal keren tegen dat mensen bemoedigd worden in de situatie waarin ze zitten, door naar de schepping te kijken. Een mooi voorbeeld daarvan is Job. Het Bijbelboek Job gaat over Job zelf. In het begin kan je lezen dat Job met allerlei tegenslagen te maken heeft gekregen. Eigenlijk alles wordt hem afgenomen. En dan gaat Job zich afvragen, hoe kan dat nou? Ik probeer rechtvaardig te leven. Ik probeer God de eer te geven die hem toekomt. En toch heb ik met al deze tegenslagen te maken. En hij denkt erover na. Hij heeft een aantal vrienden, drie vrienden die hem ook niet echt helpen daarin. Die hem het leven nog moeilijker maken door hem aan zichzelf te laten twijfelen. En als je dat dan gaat lezen, al die gesprekken tussen Job en zijn vrienden, dan op een bepaald moment grijpt God in. En in Job 38 en Job 39 is God een antwoord. En in Job 38, dan wijst God Job op de hemellichamen. Hij wijst hem op de regen, hij wijst hem op de sneeuw, hij wijst hem op de natuurelementen. En dan stelt Job allerlei vragen daarover. Van Job, kan jij mij vertellen, heeft de regen een vader? Bijvoorbeeld, heeft Job nog niet echt over nagedacht. En waar komt de sneeuw vandaan? En hoe zit het met de wind waar die vandaan komt? Hoe zit het met de hemellichamen? God stelt hem allerlei vragen. En in Job 39, dan gaat God vragen stellen over allerlei dieren die er zijn. Hij stelt bijvoorbeeld dieren over dwerggeiten. Nou, ik heb daar een hele schuine, het is een stuwdam waar geiten rondlopen. Nou ja, het is wonderlijk dat die beesten niet naar beneden kukelen. Ik krijg er al hoogtevrees van als ik dan naar kijk. Ik weet ook hoe diep zo'n stuwdam is, maar die beesten lopen daar gewoon. En de Heer gaat aan Job allerlei vragen stellen over die dwerggeit, over allerlei dieren, over een struisvogel vertelt hij ook allerlei vragen. En legt een ei en die struisvogel die gaat weer weg, laat dat ei achter. Zorgt eigenlijk helemaal niet goed voor dat ei, voor die nakomeling, voor zijn nakomelingen. Maar kan wel enorm hard lopen. En hoe zit dat dan? Vraagt God aan Job. Over de gier nog een aantal vragen stelt de Heer aan Job. Van hoe zit dat met die gier? Hij stijgt op, hij kan alles blijven zien en gaat duizenden kilometers naar het zuiden vliegen. En dan als de Heer, wanneer de Heere God dan die vraag gesteld heeft over de natuur, over de dieren, dan zegt Job in hoofdstuk 40, vers 4. Nee, Heer, ik ben te gering. Wat moet ik nog zeggen? Ik leg mijn hand tegen mijn mond. Job ziet hoe groot God is. Hij ziet dat God alle omstandigheden in zijn hand heeft. En dan kan hij niet anders dan ook op God te vertrouwen. Kijkend naar de schepping, gaat Job op de Heer vertrouwen. En in het Nieuwe Testament is het ook de Heer Jezus, die zegt wanneer mensen zich zorgen maken, zegt hij, kijk naar de vogels in de lucht. Die maken zich geen zorgen over wat ze zullen eten. En kijk naar de leliën van het veld. Zij maken zich geen zorgen over wat ze zullen aantrekken. De schepping die de Heer gegeven heeft, nogmaals volgens mij niet met een antwoord hoe de Heer het gedaan heeft, maar wel met een antwoord waarom de Heer de schepping gemaakt heeft. Om ons te bemoedigen, om Gods grootheid te laten zien, om Gods trouw te laten zien, om ons te bemoedigen in de situatie waarin we verkeren. En het is goed dat er nog steeds omroepen zijn, die met name dan de EO, die heel veel natuurseries uitzendt. Ik heb hem nog niet gezien, wel steeds die vooraankondigingen van de Seven Worlds, One Planet. Maar ik weet niet of iemand wel eens zo'n aflevering gezien hebt dan. Nou ja, ik weet wel, als ik er naar kijk, dan raak ik onder de indruk van wie God is. Ik raak onder de indruk van de schepping, maar ik raak dan ook onder de indruk van de schepper. Dan denk ik van, God, u bent zo groot, u hebt zoveel diversiteit in de schepping gelegd. Geweldig om daarnaar te kijken en geweldig om daar door bemoedigd te worden. Dus niet het hoe van de schepping, maar de vraag wie is de schepper en waarom is de schepping er. En dan wil ik graag met jullie gaan lezen Genesis 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 4. Want dat is het eerste scheppingsverslag wat we in de Bijbel tegenkomen. En ik vroeg aan Fred van, ja, normaal zet ik het in dia's, maar dit is best wel een lang stuk om in dia's te zetten. Dan blijf ik klikken. Dus ik zeg tegen Fred, nou Fred, kan je dat laten zien op het scherm? Nee, zegt hij. Maar gelukkig hebben jullie allemaal een Bijbel bij je. En je kan ook luisteren. Het is een bekend gedeelte. Genesis hoofdstuk 1 tot 2 vers 4. Maar probeer eens het te lezen alsof je het voor de eerste keer hoort of meeleest. En probeer eens te kijken, wat wordt daar eigenlijk gezegd. Probeer op de herhalingen te letten die in dat Bijbelgedeelte aanwezig zijn. En dan gaat het natuurlijk met name, de vraag die ik aan het begin liet zien, van oké, maar wat is dan de plaats van de mens in de schepping? En probeer, los van alles wat je weet over de Bijbel, is te kijken, oké, maar wat leert dat eerste hoofdstuk ons nou over de mens? Goed, Genesis 1 vanaf vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de vloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen. En er was licht. God zag dat het licht goed was en hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, een eerste dag. God zei, er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. En zo gebeurde het. God maakte het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf en het werd avond en het werd morgen, een tweede dag. God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat het droog land tevoorschijn komt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij land, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen. Zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort. Allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, een derde dag. God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen, om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten seizoenen aangeven en de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. God maakte twee grote lichten, het grootste licht om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen, een vierde dag. God zei, het water moet wemelen van levende wezens. En boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. Hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt. En ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden, wees vruchtbaar en word talrijk. En vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde. Het werd avond en het werd morgen, een vijfde dag. God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen. Vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren. En al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over vissen van de zee en over de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daar rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God: hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal je voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze. En zo werden ze geschapen. De schepper maakt zijn schepping. En aan het eind van elke dag ziet de Heer dat het goed was. Een van de herhalingen die we elke dag tegenkomen. God zag dat wat hij gemaakt had, dat het goed was. Al het geschapene. De dieren, de vogels, de landdieren, de dieren in de lucht, de dieren in de zee, de planten, het water, de duisternis. Alles wat God gemaakt heeft, was goed. En op de dag, zesde dag, ziet hij zelfs dat het zeer goed is. En ook de mens die hij geschapen heeft op de zesde dag, die valt onder dat predicaat dat het zeer goed was. Goed, en als we dan kijken naar welke positie, welke plaats neemt de mens in Gods schepping in. En we kijken naar datgene wat we gelezen hebben. Maar wat valt ons dan op? Nou, kijk ook een beetje met schuinoog naar de dia. De mens is een van de schepselen die God gemaakt heeft. Een van de schepselen. God heeft heel veel gemaakt. God heeft de hemellichamen gemaakt. God heeft het land gemaakt. God heeft de dieren in de lucht gemaakt, de dieren in de zee gemaakt. God heeft de landdieren geschapen. En God heeft ook de mens geschapen. Dus de mens is wel in die zin niet bijzonder. Het valt gewoon onder alles wat de Heere God gemaakt heeft. De mens is gevormd uit de stof der aarde. In Genesis 1 vers 27 kan je het lezen. Maar dat is ook niet zo bijzonder. Want de dieren die zijn ook uit de stof geschapen, kan je lezen in Genesis 2 vers 7. Dus daarin onderscheidt de mens zich niet van de dieren. De mensen zijn tot leven gekomen door de levensadem van de Heere God. Maar wanneer we in Prediker lezen, Prediker 3, dan zegt Salomo daarvan: ja, maar goed, alle dieren zijn tot leven gekomen door de levensadem van de Heere God. In Prediker 3 vanaf vers 19, zoals het gaat over de mensen en de dieren, zoals de een sterft, sterft de ander. En ze hebben alle eenzelfde adem. Ze hebben allemaal de adem van de Heere God gekregen om tot leven te komen. De mensen hebben niets voor op dieren, zegt Salomo daar. Mens en dier zijn allen uit stof gekomen en keren tot stof terug. Dus als we kijken naar de schepping, dan onderscheidt de mens zich niet van andere levende wezens. Uit stof gekomen, levensadem gekregen en zullen weer tot stof terugkeren. De mens krijgt de zegen van de schepper. Hij wordt talrijk en vervult de aarde. Maar dat komen we ook tegen bij de vissen en bij de vogels in de lucht. Die krijgen dezelfde zegen mee als de mens. Dus daarin onderscheidt de mens zich ook niet. De mens krijgt voedsel om te eten. Maar dat krijgen de andere levende wezens, krijgen dat ook. Niet hetzelfde voedsel, maar wel voedsel van de Heer vanuit de schepping om van te leven. De mens krijgt opdracht om te heersen. Maar daar onderscheiden ze zich niet van de hemellichamen die dezelfde opdracht krijgen om te heersen, om aan te geven de dagen, de jaren, de getijden, de seizoenen. En wanneer we doorlezen in Genesis, dan valt me op dat er veel meer dieren in de ark gered worden dan dat de mensen gered worden. Er worden 8 mensen in de ark gered. Maar veel meer dieren die worden in de ark gezet. Dus daarin onderscheidt de mens zich ook niet van de dier. En wat veel genoemd wordt, dat de mens de kroon der schepping is. Dat komen we in dit gedeelte, maar ook in de rest van de Bijbel, komen we dat nergens tegen. Dat de mens de kroon op Gods schepping is. Dat is iets wat we er waarschijnlijk zelf van gemaakt hebben. En dus als we kijken naar, ja, welke positie neemt dan de mens in die schepping in? Als we kijken, oké, maar waarin is de mens hetzelfde als andere geschapen schepselen? Dan onderscheidt de mens zich op deze vlakken zich niet van de andere schepselen. Maar er wordt meer over de mens gezegd. Dus de mens is aan de ene kant een gewoon schepsel, hoeft zich helemaal niet te verheffen boven andere schepselen, geschapen dingen van Gods schepping. Maar de mens is ook nog wel bijzonder. En daar gaat de volgende dia over. Want waarin onderscheidt de mens zich dan wel van de andere levende wezens? Is dat de mens geschapen is naar Gods evenbeeld en naar Gods gelijkenis. Dus daarin onderscheidt de mens zich wel zeer zeker van de andere schepselen. God heeft zijn beeld, zijn gelijkenis in de mens gelegd. En dat is wel heel apart, zeker als we denken, oké, maar wanneer werd het volk Israël bemoedigd met dit scheppingsverslag? Dat was in een tijd dat ze onderweg waren van Egypte naar het beloofde land. En daar met allerlei volken te maken kregen, die ook goden hadden. En die goden hadden beelden die mensen gemaakt hadden van hen. Natuurlijk hadden die mensen die goden niet gezien, maar die goden, de mensen rondom de volken van Israël, die hadden beelden gemaakt van hun goden. En soms was er een koning van een land, die dan ook nog het beeld was van een godheid. Denk even aan de farao, die de god van het licht is in Egypte. Denk aan de Romeinse keizer, die ook een soort godheid op aarde was. En de God van de Bijbel, die zegt van, oké, de mens die ik gemaakt heb, die is mijn beeld, die is mijn evenbeeld, die is mijn gelijkenis. Man en vrouw. Er is geen onderscheid tussen man en vrouw. Ook heel opmerkelijk in die tijd, waarin de Israëlieten dit voor de eerste keer hoorden, waarin de volken rondom Israël de vrouw een veel lagere plaats had, zegt God in zijn schepping van de mens, mannelijk en vrouwelijk, zijn allebei mijn evenbeeld, zijn mijn gelijkenis. Dus daarin is de mens veel anders dan de andere levende wezens op aarde. De Heer spreekt heel persoonlijk tot de mens. Hij geeft de zegen aan de mens. Hij zegt jullie, en dat zegt hij niet tegen anderen, dat zegt hij niet tegen de sterren, dat zegt hij niet tegen de dieren. De Heer spreekt heel persoonlijk tot de mens. Je zou kunnen zeggen, de Heer gaat met de mens die bijzondere relatie aan. En de Heer die breidt die zegen van wordt talrijk en vervul de aarde nog met 2 andere dingen. Hij geeft de mens de opdracht in die zegen om gezag, om de aarde onder het gezag van de mens te brengen en om te heersen over alle dieren. Nou, ze onder gezag brengen en heersen, dat zou een hele negatieve klank kunnen hebben bij ons. Maar wanneer we het plaatsen, en zoals de Bijbel het ook zegt, in de zegen die de Heer aan de mens meegeeft, dan is het ook iets positiefs. Wat de mens met de schepping moet doen. Niet heersen om het zichzelf naar de zin te maken, maar beheersen. Om te zorgen dat er de zorg die God met de schepping heeft, dat de mens die ook met de schepping heeft. En in hoofdstuk 2, vers 15, hè, dan wordt dat onder gezag brengen en heersen over alle dieren, wordt daar verwoord met de aarde te bewerken en te bewaken, te bewaren. Dat is de taak die de mens krijgt van de Heere God om voor de schepping te zorgen. Dus aan de ene kant kan je vanuit Genesis 1, tenminste die conclusie heb ik getrokken en ja, jullie moeten maar kijken of je het daarmee eens bent. Geen commentaar als je het niet ermee eens bent, maar na de koffie of bij de koffie. Ja, dan zeg ik, oké, de mens is gewoon een schepsel van de Heere God. Hoeft zich niet te verheffen van wij zijn veel beter, wij hebben het voor het zeggen. Maar zijn wel bijzonder omdat ze die taak van de Heere God krijgen, de zegen van de Heere God krijgen, om over die schepping, om die schepping te bewerken en die schepping te bewaren. Belangrijk is dat we uit Genesis 1 halen dat Gods zorg voor de hele schepping is. En niet alleen voor de mens. En wanneer we doortrekken naar het Nieuwe Testament, dan is het verlossende werk van de Heer Jezus Christus niet alleen voor de mens, maar voor de hele schepping. God heeft nooit zijn schepping losgelaten. Gods zorg voor de schepping is er nog steeds. Ja, en dat is wel belangrijk om te zien. Dat de mens niet zo bijzonder is dat Gods redding alleen naar de mens uitgaat. Gods zorg en Gods redding is voor de hele schepping. Hij is nog steeds de eigenaar van de schepping. Ja, en dan kunnen we ons natuurlijk de vraag stellen als mensen. We hebben gezien dat was ook een herhaling steeds, dat God elke dag evalueert. God heeft iets gemaakt en hij kijkt terug op die dag en dan ziet hij dat het zeer goed is. En ik denk dat het ook voor ons als mensheid is goed is om te kijken, oké, laten we nou eens evalueren. Wat hebben wij met die schepping gedaan? We hebben de opdracht gekregen om die schepping te beheren, te bewaren. Nou, hebben wij dat ook met die schepping gedaan? Een van de opdrachten was, vanuit die zegen die de Heer geeft, breng de aarde onder je gezag. Dat is gelukt. Dat is maar net wat je onder gezag verstaat. Als ik kijk naar een artikel uit een krant, ik ga geen naam noemen. De grootste ontbossing in het Amazonewoud in 10 jaar. Nou, we zijn bezig met het hele Amazonegebied om dat te kappen. En dat levert Brazilië heel veel geld op en die hebben dat geld nodig. Economisch gewoon voor hen heel verstandig om te doen. Alleen voor de wereld is het heel slecht. Bomen zijn de longen van onze aarde. Die nemen CO2 op, produceren zuurstof, waardoor we kunnen leven. Als we heel veel bomen gaan kappen, wordt er minder CO2 opgenomen, komt er minder zuurstof in de lucht en gaat het heel slecht met de aarde. En dus als we nou zeggen van als mensheid, ik ga niet jullie individueel aanwijzen, maar als we nou even als mensheid kijken, wat hebben we met die schepping gedaan? Breng de aarde onder je gezag, nou dan is dat gelukt, alleen op een negatieve manier. Onze verantwoording daarin is niet goed. Als we kijken, hoe zit het nou met, we moeten heersen over alle dieren, Genesis 1 vers 28. Ander artikeltje, dat is allemaal uit deze week van de krant. Het is niet zoiets dat ik iets opgespaard heb van door de tijd heen. Laat ik eens wat verzamelen. Nee, dat stond deze week ook in de krant. We hebben over miljarden sterren gehad en sterrenstelsels. Maar nu hebben we opeens over 1 miljoen dieren- en plantensoorten. Wordt met uitsterving bedreigd, concludeert IPBES. Nou, dat is een organisatie die heel veel gezag heeft, waar overheden naar luisteren. En die komen tot de conclusie dat er zo'n 1 miljoen dier- en plantsoorten met uitsterven bedreigd worden. Hoe erg is dat? Volgens deskundigen is dat zowel ecologisch, wat met de aarde te maken heeft, als in ethische zin zeer zorgelijk. Nou, ik denk als we kijken theologisch, laten we hier wel als mensheid weer een behoorlijke steek vallen. Dit is ons toevertrouwd. En we hebben niet overal invloed op, maar er zijn ook wel, ik las bijvoorbeeld tijgers, geloof ik nog, van bepaalde tijgersoorten en nog een paar honderd leven. En hebben er 10 jaar geleden leefden er nog 30.000 van. Zo gereduceerd, omdat mensen er handel in zien om die dieren te doden. ja, de aarde te bewerken, te bewaken, te bewaren. Hè. Als we kijken naar de ongelijkheid tussen mensen, als het over financiën gaat, dan hebben we dat niet goed verdeeld met elkaar. Dit is een foto van een plaatsje in Tanzania, waar je rechts de sloppenwijk ziet, waar honderden mensen wonen. En dan heb je een weg en dan een ommuurde gedeelte, een ander gedeelte van die stad in Tanzania, waar een aantal rijke mensen wonen met een zwembad en grote huizen. En de ongelijkheid, de financiële ongelijkheid, de ongelijkheid tussen arm en rijk, de kloof tussen arm en rijk, die wordt steeds groter. En dat is een groot probleem. In Frankrijk zijn al wijken waar heel veel arme mensen wonen, die komen in opstand. Die zeggen, ja, wij pikken dit niet langer. We hebben geen onderwijs, we hebben geen toekomst, we komen in opstand. En ja, je ziet als je die kloof tussen de arm en rijk groter laat worden, dat dat grote problemen geeft. En we moeten niet alleen naar de problemen kijken, maar we moeten ook kijken, hey, wat was onze opdracht als mensheid? Als mens hebben we de zorg voor de dieren, we hebben de zorg voor het land, we hebben de zorg voor elkaar. En als mensheid slaan we de plank mis. Doen we niet wat de Heer ons opgedragen heeft. Ja, nou ja, goed. Deze laat ik ook nog even zien. Op school behandel ik hier ook wel eens wat over. En dan laat ik de leerlingen hun ecologische voetafdruk testen. Nou, dat kan je zelf ook doen als je vandaag achter het internet gaat zitten. Of van de week. Jullie hebben volgende week ook tijd zat, denk ik. Om eens te kijken, oké, maar hoe groot is mijn voetafdruk? Hoe belast ik nou door mijn manier van leven? Hoeveel druk leg ik op de aarde? Nou, dan kan je de ecologische voetafdruk doen. Dan kom je bij een site van het Wereld Natuurfonds en dan kan je een test gaan doen. En dan kan je zien hoeveel hectare grond jij gebruikt door jouw manier van leven. En dan zeggen zij van, oké, stel je voor dat iedereen, die 7 miljard mensen in de wereld dat doen, hoeveel ruimte hebben we dan nodig? En dan blijkt dat we 2, 3, 4 planeten nodig hebben. Maar we hebben maar 1 planeet. En dan kunnen we zeggen, nou goed, dan moeten mensen in Afrika moeten maar niet op dezelfde manier gaan leven zoals wij. Of die miljard Chinezen niet op dezelfde manier gaan leven als wij. Of wij moeten wat aan onze levensstandaard gaan doen. En waarom zouden wij meer druk op de planeet moeten leggen dan andere mensen? Slavernij, in 1863 is de slavernij afgeschaft. Daar is ook een site, kan je uit laten rekenen hoeveel slaven er voor jou werken. En dan kom je aan de tientallen slaven die voor ons, onze manier, voor mijn manier van leven, zijn er mensen in andere landen die daar slavenarbeid voor moeten doen. En dat is heel lastig om onze manier van leven te veranderen. We leven nou eenmaal hier in Nederland en we leven op een bepaalde manier. Maar het is misschien wel goed om daar eens naar te kijken en om te kijken van oké, wat kunnen we zelf doen? Want ik denk dat we als mensheid, en dan doe ik even alle mensen, dat we moeten belijden aan de Heere God dat we het verkeerd gedaan hebben. En dat is een wat minder positieve boodschap als jouw praatje had van goed, God prijzen. Ja, het is God prijzen, maar als we kijken naar wat we ervan gemaakt hebben, dan denk ik dat we tot de conclusie moeten komen dat we onze knieën moeten buigen en dat we moeten belijden, Heer, we hebben het verkeerd gedaan met uw schepping. En het is een lied in opwekking 350. Nou, dat wordt hier niet wekelijks gezongen, maar daar gaan we wel met elkaar naar luisteren. Fred, wil jij een kort lied? En laten we daarna luisteren, dan is dat ook het amen op onze overdenking.